En burn-out is een soort laatste redmiddel, omdat je allerlei eerdere signalen genegeerd hebt. En wees blij dat het bestaat. Want anders blijf je gewoon lekker die signalen negeren, totdat je de laatste adem uitblaast. En dan verlaat je ziel je lichaam met het volledige besef wat het allemaal heeft laten liggen.
Welkom beste kijker bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Je Ware Ik. En dit keer een gesprek waar ik in ieder geval de afgelopen weken heel erg naar uitgekeken heb. En de gast tegenover mij, althans virtueel tegenover mij, is Ferdinand van der Neut. Van harte welkom Ferdinand.
Dankjewel Rijn.
En ik heb natuurlijk even gekeken, hoe kan ik jou het beste introduceren? Dat is altijd een mooie uitdaging vind ik.
Ben benieuwd.
Nou, wat ik in ieder geval natuurlijk weet en waar ik jou ook van heb leren kennen, is dat je een van de initiatiefnemers bent van tijdboek Lumens. Waar ik in ieder geval deel 1 hier voor me heb liggen. We gaan het straks ook nog over deel 2 hebben, die onlangs is uitgekomen. En verder ben jij spreker. Nou, volgens mij ben je ook iemand met een rijk ondernemersleven, althans in ieder geval ondernemersleven gehad.
Ja.
En je bent natuurlijk gewoon mens, hè? Niet te vergeten.
Ja, ik vind het zelf ook soms verwonderlijk wat ik allemaal aan het doen ben. En dus ik was ook heel benieuwd hoe jij me dan zou omschrijven. Weet je, hoe wordt dat gezien van de buitenwereld? Maar aardig wat omzwervingen gehad. Ik ben zelfs gymleraar nog geweest.
Oh joh.
En wat VWO gestudeerd. Ben toen gymleraar, ik wilde bondscoach worden en toen in Delft gaan studeren. Ingenieur geweest, ondernemer geweest, en nou podcaster en uitgever. Natuurlijk. Ja, een flinke omzwerving.
Ja, nou, waar we het vandaag onder andere over gaan hebben, zei ik al even, het boek deel 2 wat onlangs is uitgekomen. Ik ben ook benieuwd naar jouw levensvisie en jouw levenspad.
Ja.
En tot slot ook een raakvlak met deze podcast, wat jouw visie is op stress en burn-out. Ja, noem het toch komt dat onze samenleving daar zo onder gebukt gaat op dit moment.
Ja, mooi.
Maar mijn eerste vraag is eigenlijk, welk persoonlijk thema houdt jou het meeste bezig op dit moment?
Ja, mooie vraag. Daar gaan we ook wel gelijk heel diep, denk ik.
Dat is ook de bedoeling, hè?
Nee, ik ben sinds... Nou, ik kan me eigenlijk niet eens echt goed herinneren wanneer ik echt begonnen ben met bewustwordingsgroei, om daar actief mee bezig te zijn. En sinds begin 2020 is dat in een stroomversnelling gekomen. En ik blijf illusies ontdekken in mij over mezelf. Een soort, je kunt dat valse programma's worden noemen. Het zijn soms ook gewoon onschuldige dwalingen. Maar waar ik nou momenteel in zit, is... dat gaat wel echt heel diep. Het gevoel van voorwaardelijkheid.
Mm-hmm.
Dat ik eerst iets moet doen om er te mogen zijn.
Oh ja.
En eigenlijk herken ik dat in praktisch iedereen om me heen. Ik denk dat het onder andere komt door, voor mijn gevoel dan, hè, dat... Van jongs af aan, echt vanaf de wieg al, worden baby's aangemoedigd in onze cultuur om iets te doen. En als ze dat dan doen, dan krijgen ze applaus en gelach. Dus ze leren echt al van super jongs af aan de voorwaardelijkheid. Iets doen, dan applaus krijgen en mogen zijn, een knuffel krijgen. Weet je, in ons eerste boek die je net al liet zien, hebben we ook Jan Geurts onder andere geïnterviewd. En die schrijft dat... De Tibetanen, die hebben een hele andere aanpak over opvoeding van kinderen. Die laten de eerste 5 jaar een kind gewoon helemaal met rust. Dat leert vanzelf wel lopen, dat leert vanzelf wel praten. Weet je? En daar kennen ze helemaal geen termen als zelfhaat en zelfdoding.
Mm-hmm.
Weet je? En in onze wereld, je moet gelijk zoveel van alles. En het is allemaal onschuldig en naïef. En een moeder staat met het babytje voor de spiegel te wijzen en te lachen. Kijk, dat ben jij. En ja, even komt mijn katje erbij. Weet je, maar dat is echt zo het begin van de ik-gerichtheid en zekerheid. Dat als je gewoon bent, dat onvoldoende zou zijn. Alsof je er dan nog niet mag zijn. Dat je een gevoel van onveiligheid in jezelf hebt. Weet je, de afgelopen zaterdag hebben wij ons naar het tweede boek gelanceerd. En op het einde ging de zangeres die ging een oefening doen met het publiek.
Mm-hmm.
Dat mensen elkaar gingen aankijken. Weet je, maar bijna niemand kent elkaar natuurlijk op zo'n dag. En dan zie je hoe eng dat is voor mensen.
Ja.
Weet je, maar waarom? Nou, ik denk dus dat dat hiermee te maken heeft. Dat je een diepe, onbewuste kernovertuiging hebt. Dat je eerst iets moet doen om het te mogen zijn.
Mm-hmm.
En als je dan een vreemde aankijkt waar je niks voor hebt gedaan, nog, voor jouw gevoel, heb je dan de overtuiging, ik mag er niet zijn. Ik word afgewezen. Weet je, dus dit zijn voor mij dingen. Ja, hoe kom ik zo diep? Ja, ik zit te kijken naar deze wereld en van alles wat niet klopt. En denk ik, ja, oké, maar hoe kunnen we het dan wel kloppend maken?
Mm-hmm.
Ja, en dat is een traject waar... Nou, eigenlijk kom ik daarmee nu uit bij de bron. Bij de schepper, weet je, dat heeft zoveel namen. Maar ja, er komt geen einde aan de illusies. Weet je, er wordt snel gewezen naar Den Haag. Of het WEF, of het WAO.
Mm-hmm.
WHO, nou, ik wist allemaal niet wat dat was. Maar dat is maar één laag van illusie. Weet je, daarachter zit weer wat en daarachter. En je kunt maar doorgaan. En op een gegeven moment zitten mensen te channelen met star beings. En dan krijg je verhalen weer over de Pleiades en Arcturians. En ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Het zijn weer verhalen. Ik heb daar zelf nooit wat over gezien in mijn eigen visioenen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het dan niet bestaat. Maar ik blijf me gewoon verwonderen en afvragen van ja, wat is nou waarheid? Weet je, hoe weet je nou wanneer iets klopt of niet? Ja. Weet je, en dat is, ja, de boeddhisten noemen dat een beetje de samsara, het naar buiten toegerichte. En dat is eigenlijk een dolend leven.
Mm-hmm.
Je blijft maar aftasten in het duister, soort van naar buiten toe. En de boodschap van de boeddhisten is, draai het om. Weet je, keer naar binnen.
Mm.
En dat is het nirvana, noemen ze dat. Nou, dat is een bekende term, het nirvana. En dat is ook waar Jezus over sprak. De Heilige Geest is in ons uitgestort, kunnen we in de Bijbel lezen. Nou, dat wil zeggen dat God in ons leeft. Yeah. Nou, dat is het lastige met de naam God. Zodra je iets een naam geeft, geeft het de suggestie, de implicatie dat het buiten je is.
Mm-hmm.
Alles wat je een naam geeft is buiten je. En dan gaat het al mee de mist in met het concept God. Weet je, dat is niet alleen buiten ons. Het ook buiten ons. Het is alles. Het zit ook in ons. Ja, en dat is waar ik nou een beetje in thuis aan het komen ben. Qua besef. Alleen wat ik me ook besef is dat bewustwordingsgroei eigenlijk altijd een spanning oplevert met jezelf.
Mm-hmm.
Want je groeit qua kennis, qua bewustzijn. Maar je hebt nog steeds met je programma te maken die in je lijf zit. Dus A en B, weet je, je denkt of je voelt, je bent overtuigd van zus of zo. Je bewustzijn is op een bepaald niveau. Maar je lichaam, je overtuigingen, je programmeringen, wat er diep in zit, dat hobbelt daar een beetje achteraan.
Ja.
Wat is eigenlijk, en dat is ook iets om maar een keer aan over te geven en te accepteren van ja, dit is er nou eenmaal en dit is wat het is, in plaats van de strijd ermee aan te gaan van oh, ik ben slecht, oh, ik loop achter, oh, ik heb nog steeds die oude behoeftes en verlangens. Weet je, dan is het helemaal niet leuk, de bewustzijnsgroei.
Wanneer merk jij die voorwaardelijkheid, hè, die je net beschrijft? Het is grappig dat je over Jan Geurts begint trouwens, want ik moest er ook meteen aan denken toen je dat zei. En hij geeft volgens mij het voorbeeld in een van zijn boeken dat als je als kind op de pot piest, dan heb je het goed gedaan. Maar pies je in bed, dan heb je het slecht gedaan. Hè? Dat is een van de voorbeelden volgens mij die hij noemt.
Ja. Ja,
wanneer merk je dat bij jezelf, dat je als het ware in die, nou, noem het even de val, of de val van voorwaardelijkheid stapt of valt?
Onder andere als ik nieuwe mensen ontmoet. Ik merk dat ik best wel vreemde mensen schuw ben. Dat, nou voel ik dat ja, programmaatje, een soort onrust in mij. En ik voel me tegenwoordig best wel de baas over mijn eigen emoties. En dat ik er een bewustzijn op heb en dat ik me een soort gewaar van ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik er dan ook helemaal verlost van ben. Weet je, dat zegt Jan Geurts ook. Op het moment dat je er bewust van wordt, ontstaat er ruimte. En vanaf dat moment ontstaat ook de oplossing. Dan ebt dat weg, dan verliest het zijn kracht. Totdat het helemaal naar de achtergrond is en helemaal niet meer een rol speelt. Weet je, maar het begint bij ja, het echte beseffen. En ik merk dat ik daar ook echt rust en tijd en ruimte voor nodig heb. Om daar echt bij stil te staan. Weet je, eigenlijk gaat het leven mij te snel. En daar zijn programma's ook voor. Om te kunnen dealen met het snelle leven. Dan doe je iets uit automatisme. Weet je, en dan kun je veel meer produceren. Maar wat nou als alles wat je doet op een soort vals fundament staat? Ja, dan wil je eigenlijk afremmen. Wat gebeurt hier? Waarom voel ik wat ik voel? Waarom doe ik wat ik doe? Wat zit erachter? En, ja, ik merk echt dat is... ja, dat gaat heel diep, weet je. Je kunt daar echt, nou ja, oneindig bij stilstaan zou ik bijna willen zeggen. Omdat het eigenlijk altijd nog een beetje vanuit een soort die samsara benadering was. Weet je, maar waar ik nou recent in terecht ben gekomen is om dat echt om te draaien. Of te bekeren. Hoe de christenen in de kerken dat noemen. Bekeer je en kom tot God. Weet je, ik weet hoeveel trauma en associatie er op dat soort termen zitten. En weerstand op de kerk. Maar ik voel wel het principe wat ermee geduid wordt. Die eigenlijk klopt die helemaal voor mij. Om echt te stoppen. Om het vanuit het eigen egootje maar te benaderen en te snappen. En het echt aan iets hogers over te geven. En daar dienstbaar aan te zijn, daarop te vertrouwen. Ja, dan ben je instrumenteel, voor mijn gevoel, aan iets hogers. En dan voel je het ook stromen. En dan voel je ook dat automatisch deuren opengaan en dingen op je pad komen die kloppen, die dienend zijn.
Ja.
Ook al snap je dat nog niet, misschien direct, maar... Waar ik nu dan in zit, is dat ik telkens achteraf kijk van zo. Maar het blijft verwarren, omdat het zulke hardnekkige illusies zijn die ik voor waarheid zag. Weet je, en dan als je zoiets dan doorprikt of je gaat realiseren. Ja, ik voel daar dan telkens weer heel veel weerstand bij en onbegrip. En dan dacht ik, en helemaal verwarring. En dan kost het weer een dag, een week, een maand. Om tot het besef te komen, oh, vandaar, dat moest eventjes op die manier losgeschud worden. En ja, dan denk ik, ja, waar houdt het op, joh? Dat is echt... Ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart.
Ja, ik vraag me ook soms wel eens af, houdt het op, hè? Je noemt dan net even het thema waarheid. En ik merk dat waarheid voor mij is een soort van continu verschuivend concept. Hè? Wat een jaar geleden mijn waarheid was.
Ja.
Is nu weer verder geaccumuleerd en... Ja, er is een soort nieuwe waarheid ontstaan. Het is eigenlijk een concept wat steeds in ontwikkeling is.
Yeah.
En als ik dan wel eens terugkijk, dan denk ik... Oh ja, ja, ik was toen, nou ja, zeker de afgelopen jaren... Hè, sommige fases met hand en tand mijn waarheid aan het verdedigen.
Yeah.
En dat herken je volgens mij ook wel. En dan, ja, er is een soort nieuwe waarheid ontstaan. En ja, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is er over een jaar... is mijn waarheid weer verder ontwikkeld en...
Ja,
ja, houdt het ooit op, hè? Is dan de vraag. Houdt die zoektocht ooit op? Is er een waarheid?
Ja.
Heeft zijn eigen waarheid? Ja, zo'n mooie
filosofie. Ik heb er wel een heel sterk gevoel bij. En ik heb zelf ook een keer dat in een visioen gezien waar dat ophoudt. En dat houdt dus op in het grote, enkelvoudige bewustzijn van de schepper die wij ten diepste zijn. En ja, ik heb daar een tijd in gezeten van dit is wat we zijn en de rest is nep. Maar eigenlijk deze week kom ik tot een soort besef. We hebben een soort drievoudige identiteit. En we zijn mens. Jij bent Rijn, ik ben Ferdinand. En we zijn de ziel.
Mm-hmm.
En we zijn één met spirit, met de grote geest. Met God, ja. De schepper. Dat is de diepste godsvonk. Die is echt onsterfelijk. Hè? De ziel is onsterfelijk binnen de schepping.
Mm-hmm.
En dit menselijk lichaam is natuurlijk heel sterfelijk. Dat het leeft maar heel kort relatief gezien op het geheel.
Ja.
Maar eigenlijk zijn alle drie tegelijkertijd waar. Weet je, en dat is ook echt iets om, ja, waar je ook echt in kan verdrinken. Weet je, de een gaat helemaal in het zweverige en verwaarloost het andere. En het andere duikt weer helemaal in het aardse. En dat moet eerst goed zijn, want dat is onze directe realiteit. Daar schrijven de oude Egyptenaren ook over.
Mm-hmm.
Dat is de relatieve waarheid en daar heb je het mee te doen. Leuk dat er een absolute waarheid is. Maar daar heb je niet veel aan op het moment dat een auto jou aanrijdt. Of dat jou van alles opgelegd wordt waar je niet aan kan ontsnappen. Weet je, dus voor mij gaat het echt om beide. En dat is ook wat ik begreep van de lessen van Jezus. Weet je, dat het gaat over het verbinden van het ongeziene met het geziene.
Mm-hmm.
Om dat samen te smelten tot één. En ja, ik vind dat is... En dat is ook wel, denk ik, waar Jan Geurts het over heeft, over het gewaarzijn van alles. Om dan een soort stapje naar achteren te doen en alles te aanschouwen. Dat je niet je gevoel bent, je bent niet je lichaam. En dat vind ik wel heel mooi. Ik denk dat Jan Geurts heeft ook een boek geschreven over wijzen naar de maan.
Mm-hmm.
Wat eigenlijk duidt op waar wij het nu over hebben. Van zoveel teachings en zoveel spiritualiteiten en religies die eigenlijk wijzen naar hetzelfde.
Ja.
En nou, de goede student die kijkt niet naar de vinger die wijst, maar die kijkt naar hetgeen waar het naar wijst.
Hmm.
Ja.
Mooi. Je noemt alles. Ja.
Ik hoop niet dat mijn katje mijn poesje te veel afleidt.
Ik zie het, ja. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben zelf ook een enorme kattenliefhebber. Dus ik kan er zeker van genieten, ja.
Ze blijft zo klein. Ze is nu bijna 2. Blijft een ukkie.
Ja.
Leuk. En mijn andere kat, dat is echt een joekel.
Die
daar.
Oh ja.
Nee.
Ja, die bijna 2 keer zo groot, ja.
Ja.
Je noemde net even, je bent vreemde mensen schuw. Hè? Dat was waarschijnlijk een beetje gechargeerd. Maar ik snap wel wat je ermee bedoelt.
Hmm.
Dat vind ik wel interessant voor iemand die spreker is. Waar wij elkaar ook leren kennen. Althans, daar heb ik jou... Zien spreken, voelen spreken ook vooral.
Yeah.
Dat is wel wat ik me echt kan herinneren. De letterlijke woorden kan ik me niet eens zo herinneren. Maar wat ik echt voelde dat je vanuit je hart sprak. Hè? Vanuit openheid, vanuit kwetsbaarheid. En dat kwam gewoon heel erg binnen.
Mooi. Ja, weet je. Ik voel dat ik heel veel voel. Veel meer voel dan waar ik me vroeger ooit bewust van was. Dan had ik... Eén dominante emotie of gevoel. En dat was dan ook echt wie ik was. Waar ik me helemaal mee geïdentificeerd. Nu voel ik zoveel verschillende emoties en lagen. Zonder dat er eentje mij overneemt. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst echt over werd genomen door een emotie. Dat ik... Ik kan wel geraakt zijn tot tranen aan toe.
Mm-hmm.
Het is niet dat me dat helemaal overneemt dan. En dat is zelfs ook met dat mensenschuw. Ik voel dat spelen dan, dat programmaatje in mij. Maar het neemt me niet over. Weet je, ik voel tegelijkertijd ook, zeker als ik dan zo'n praatje kom houden. Dan voel ik ook een enorm enthousiasme. Weet je, om daarover te praten. Wat ik heb gezien in visioenen. En
mm-hmm.
Er wordt zo weinig over gesproken vanuit angst. Er zit zoveel spanning op thema's als God. De schepper. Er zijn zoveel oorlogen over gevoerd en misleiding op. En er zijn collectieve trauma's. Weet je. En die voel ik ook, die spanning. Maar tegelijkertijd voel ik ook zo het enthousiasme om daarover te spreken. Om daarover te delen. Want dat is het allerhoogste om te bejubelen. En zolang we dat niet beseffen, blijven we echt in een dolend leven, voor mijn gevoel. En ik zie zo wat het kan zijn en wat het nu is, nou, dan voel ik enorm enthousiasme om daar mijn bijdrage aan te leveren.
Mm-hmm.
Dus ik kan me voorstellen, ik zie het zelf ook vaak niet terug als ik beelden zie van mezelf of zo. Dus dan denk ik, nou, dat weet ik dan goed te beheersen. Maar het speelt er wel. Ik heb best wel een onrustige binnenwereld. Ook met podcast opnemen. En dan ben ik ook bezig met wat die spreker, wat die gast allemaal te vertellen heeft. Mm-hmm. Ik ben bezig met mijn eigen gedachtes, waar ik heen zou willen of kunnen. En ik ben ook nog bezig met de kijker van de podcast. Is het wel te volgen? En wat zouden zij voor vragen kunnen hebben? Ja. Het is best wel een jong leer. Wat best wel een onrust geeft in mij. En als ik dan op het beeld terugzie, dan denk ik, nou, dat valt wel mee hoe dat zichtbaar is.
Ja.
Ja.
Wel herkenbaar hoor, wat je zegt.
Ja. Ja,
en hoe roep je dat nu als gast? Hoe voel je dat dan nu?
Ja, ook wel. Ook wel. Er zit het toch ook wel weer. En er zit het katje hier. Nee, het is... er is gewoon zoveel om gewaar van te zijn. En ik heb ook gewoon een soort continue wetenschap van de programma's die ik nog in mij heb.
Mm-hmm.
Die niet op waarheid berusten. Die daar vanuit dwaling ingekomen zijn, vanuit onze cultuur. Dus ergens voel ik ook een weerstand om me helemaal over te geven. Omdat ik dan een soort zorg heb van... Gaan die programma's dan misschien ineens spreken? Weet je, en ik heb wel heel vaak het gevoel dat ik me helemaal over kan geven. Want dan voel ik me heel sterk verbonden met iets hogers.
Mm-hmm.
Met die innerlijke godsvonk. En dan voel ik het helemaal stromen. Dan heb ik niet die twijfel. Weet je, maar nu zitten we in een soort tweegesprek. En dan, wij kennen elkaar niet zo goed. En dan zit je een beetje af te tasten.
Mm-hmm.
En dan merk ik dat er toch iets meer rust in komt. Dat ik iets meer ruimte nodig heb om goed bij mijn gevoel te kunnen blijven.
Ja.
Ja.
Wat helpt jou daarbij om goed bij je gevoel te blijven?
Tijd nemen, rust nemen. Bij de ademhaling blijven. Mm-hmm. Ik ga vaak ook naar mijn onderbuik met mijn aandacht. Om bij dat gevoel daar te blijven. We hebben in ons nieuwe boek ook een artikel over gut feeling.
Oh ja.
Die vrouw is darmspecialist.
Ja.
En zij stelt, eigenlijk zijn je darmen je eerste brein.
Mm-hmm.
He, er wordt vaak gesproken over hersenen en hart. En dat daar een soort... Maar zij pakt de darmen als eerste brein. En die voel ik eigenlijk wel. Want als ik daar niet bij stilsta, dan neemt dat gewoon de overhand. Wat daar speelt aan gevoelswereld gaat dan domineren wat er aan woorden geconstrueerd worden in je hersenen.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk is dat zeg maar de ongeziene kracht nog achter de hersenen.
Ja.
Ja, dus dat soort dingen helpen mij wel om daar naartoe te ademen, te voelen wat speelt daar en daar trouw aan te blijven. Eigenlijk wens ik niks liever dan dat voor mezelf en anderen. Om echt helemaal eerlijk te zijn naar wat je voelt en beseffen dat het er allemaal toe doet. Dat het allemaal een reden heeft. En niet iets is om weg te duwen, omdat we hier zo graag een geweldige podcast willen neerzetten. Ja. Dan moeten we iets presenteren of iets hoog houden, een etalage neerzetten of zo.
Mm-hmm.
Het is allemaal valkuilen.
Ja, dat is een programma.
Voorbij, of in mijn geval in ieder geval. Maar weet je, dan gaan we voorbij aan de inhoudelijke boodschap die we hebben.
Mm-hmm.
Hè? Enerzijds, we maken boeken over een nieuwe wereld, een nieuwe mens. Leven in overgave, vertrouwen op het Allerhoogste. En dan zouden we anderzijds zelfs met maskers op gaan lopen en presenteren. En dat is. Dan doe je alleen maar meer van het oude. Weet je. Mm. Zeg je dat? Oude wijn in nieuwe zakken. Ja. En dan weet je dat je creëert weer een manipulatief fundament. Weer dat het echte innerlijk er niet mag zijn.
Mm-hmm.
Dat is de suggestie die dat dan in zich draagt. Ja, en dat is waar ik vandaan wil blijven. Omdat ik voel en zie wat dat voor gevolgen heeft.
Ja.
Weet je, door de eeuwen heen. Weet je, de zure vruchten die wij vandaag de dag plukken. Die zaadjes ervan, die zijn honderden, zo niet duizenden jaren geleden al geplant. Die afdwaling waar wij in zitten, dat is al zo lang gaande.
Mm.
Weet je, en dan kunnen we nu weer zeggen, oh, dat is fout. Dat zou een goede oplossing zijn. Daar plakken we een pleister op. Maar staat dat wel echt op waarheid? Weet je, staat dat op welk fundament staat dat? Is dat weer drijfzand? En zo zit ik naar heel veel aspecten te kijken. Over macht en geld. Seksualiteit. En liefde. Ja, je ziet gewoon hoeveel diepere lagen daar allemaal op al die thema's nog zitten.
Mm-hmm.
En als we daar niet echt bij stil durven staan, omdat we een gevoel van urgentie hebben. Oh, hey, we moeten nu dit en dat. En dat voelt kloppend, let's go. Weet je, maar ja, klopt dat kloppende gevoel wel van jou? Weet je, waar stoelt dat kloppende gevoel op? Zit dat ook niet op in een matrixlaag van illusie, van dwaling?
Ja.
Nou, daar is lef voor nodig om daar het geduld en de rust voor te nemen. Om daar gewoon echt eens eerlijk naar te kijken.
Ja.
Weet je, nou, dan kom je gewoon ook in jezelf en buiten je weer nog zoveel meer lelijke dingen tegen. Waar je van weer in de weerstand kan schieten en jezelf kan afwijzen of de wereld kan afwijzen. En nou, ik blijf mezelf er dan ook echt aan herinneren. Er is geen schuld. Weet je, er is geen vijand. Het lijkt zo als je alleen in het hier en nu zit te kijken.
Mm-hmm.
Maar het komt allemaal vanuit een dwaling, vanuit een trauma. Er is niet zoiets als een bron van kwaad. Weet je, er is één bron. Die heeft alles vanuit onvoorwaardelijke liefde geschapen. Die kan niet anders dan vrijheid geven. In deze gloednieuwe schepping gaan al die wezens aftasten en ontdekken. Wat is fijn, wat is niet fijn? Er is een navigatiemiddel meegegeven. Het vermogen om angst te voelen en pijn. Nou, dan weet je, dat is niet zo fijn.
Mm-hmm.
Maar dat weten we niet van tevoren. Weet je, die schepping is nieuw. Het is een pure, ja, nieuwe verkenning. En dan ontstaan dingen die niet kloppen voor het geheel. Nou, en dat hebben we te begrenzen, te communiceren. En nou, dat is het. Die kun je aan je fantasie overlaten als je daar miljoenen jaren op loslaat met ongeziene wezens. Ja, noem het engelen, noem het aliens, weet je, geef het allemaal een naam. Je kunt het aan je fantasie overlaten hoe zo'n proces kan verlopen en resulteren in hoe de wereld er vandaag de dag uitziet.
Mm-hmm.
Ja.
Je noemde net twee bijzondere termen, geduld en rust.
Ja.
Ik merkte dat het resoneerde bij me. Dat ik voel van ja, dat is eigenlijk juist wat in deze samenleving eigenlijk compleet geëlimineerd is. Hè? We hebben geen enkel geduld meer. Ja. En rust, ja, wanneer nemen we rust? Juist op vakantie zijn en op een strandbedje liggen. Ja. Zelfs dan is er waarschijnlijk nog een boek of een podcast of is er wat te doen.
Waar je over mee moet kunnen praten.
Precies. Ja. Maar wat maakt nou dat we zo ver van die geduld en die innerlijke rust, dat geduld en innerlijke rust zijn afgedwaald?
Ja, behoefte aan controle, voor mijn gevoel. En je bent veel makkelijker controleerbaar als jij niet weet wie je bent en als jij niet goed weet te doorvoelen wat waarheid en illusie is.
Mm-hmm.
Dus je wordt zeg maar in het rood geduwd, zodat je controleerbaar bent. En de zucht om te controleren komt uiteindelijk ook weer vanuit een behoefte aan rust en veiligheid. En je ziet het ook met ouders, of ik heb het met mijn katjes. Ik voel soms ook een behoefte om ze te controleren. Weet je? Dus er wordt soms gevochten buiten met andere katten. Weet je kunt daar echt op die manier naar kijken, op een bevrijdende manier. Van uiteindelijk wil elk wezen alleen maar hetzelfde. Alleen, het bewustzijn van elk wezen is niet allesomvattend. Dus er is een onwetendheid over wat de implicaties zijn van doen en laten.
Mm-hmm.
Wat als ik dat doe? Weet je, ik denk dat het goed is. We kijken binnen een bepaalde bubbel. Per definitie kijk je niet naar het grote geheel, want je bewustzijn is beperkt. Je bewustzijn is niet oneindig. Dus je weet niet wat voor gevolgen dat heeft. Dus je kijkt naar je eigen bubbel, hoe klein of groot die ook is. Mensen die in een grotere bubbel leven, die kijken graag naar mensen die in een kleine bubbel leven en wijzen dan beschuldigend. Jij slaapt. Word wakker.
Mm-hmm.
Weet je, maar hoe, je bent zelf net zo goed in een bubbel. En ik zeg je, maar ik bedoel ook mezelf. Hè? Wij. Weet je, totdat we echt in waarheid stappen. En dat is echt, ja, dat bekeren. Echt aan God overgeven. Ik lijk wel een soort predikant nu. Maar dat is echt waarvan ik steeds sterker voel. Van ja, dat is het. Weet je, dat is wat ons te doen staat.
Mm-hmm.
Om daar echt in te stappen. En dat is een actieve keuze. We trillen niet zomaar van 3D naar 5D. Weet je, bij mij is het echt... Het begint bij het besef dat we diep gewond zijn en getraumatiseerd zijn.
Mm-hmm.
Weet je, en ik hoorde dat 2,5 jaar geleden of zo voor het eerst... kwamen mensen als Maarten Overzier kwamen in beeld. En ik dacht toen, ja, maar ik heb helemaal geen trauma. Weet je, ik zag dat als iets van een hele heftige gebeurtenis wat jou is aangedaan.
Mm-hmm.
Dat was mijn beeld van trauma. Maar ja, wat ik nu besef is, leven in een toxische omgeving is traumatiserend.
Zeker.
En onze cultuur, nou ja, wij zijn allebei een man, ook als man zijn we opgegroeid in een super toxische cultuur. Hoe we naar vrouwen moeten kijken, hoe we onderling met elkaar communiceren. Maar ook überhaupt toxisch hoe we met baby's omgaan. Weet je, moet van alles en dan applaus, weet je, die voorwaardelijkheid erin beuken. Ja, ik denk echt, als dat beseffen niet is, dat we zwaar gewond zijn en getraumatiseerd zijn. En je denkt, nou, ik ben er wel ongeveer. Voel me goed. Je kunt je ook goed voelen. Weet je, maar waar stoelt het op?
Mm-hmm.
Weet je, er wordt dan weer iets gebouwd wat wankel is. Het stoelt weer op voorwaardelijkheid bijvoorbeeld. En dat gaat weer mensen buiten sluiten. Dat gaat weer voor dwaling zorgen. Ja, en dat is in mijn ogen echt de sleutel van deze tijd. En dat is de Great Awakening waar zoveel over gesproken wordt. En dat heb ik ook gezien in meerdere visioenen, dat die Great Awakening, dat bewustzijn open gaat klappen bij steeds meer mensen. En ik heb hier zelfs een lamp voor gekocht. Die lamp heeft zo'n LED-spiraal. Die gaat langzaam omhoog en dan zo heel snel.
Ja.
En zo spiraalt de mensheid in bewustzijn ook omhoog. Ja, dus wij hebben dit soort gesprekken met elkaar. Wij kunnen elkaar als mannen een bepaalde veiligheid geven om uit dat oude toxische te stappen. En dat geeft weer nog meer bedding en veiligheid voor mensen daaromheen. En zo kan de hele wereld elkaar steunen en versnellen. Echt als een katalysator. Weet je, en dat is dan de Great Awakening. Dat alle illusies van ons afgespoeld kunnen worden. En dat we helemaal openklappen in waarheid. En dat we weten dat we één zijn met God. En dan, weet je, waarheid is heel wat anders dan feiten. Feiten zijn maar het zijn nog niet eens een schim van waarheid. Weet je, feiten gaat over wat er nu is. Waarheid is het allesomvattende daaromheen. Hoe is dit tot stand gekomen? Waar gaat dit heen? Wat draagt dit allemaal? Er wordt wel eens gezegd, de waarheid kun je niet kennen. Of de waarheid is een samenspel van wat alle wezens denken. Of hoe zij dat zien, al die perspectieven. Weet je, maar dan ga je echt voorbij aan al het ongeziene. En er is wel zeker één waarheid. En die is kenbaar op het moment dat je het dus omdraait. De term nirvana is niet voor niks zo'n bekende mooie term. En de boeddhisten die gebruiken dat dus als dat pad naar binnen is ingeslagen. En dan kun je nog wel door al die lagen van illusie in jezelf, maar je voelt van binnen die grootste waarheid die op je zit te wachten. Daarom zijn we hiermee binnen, hiermee bezig. Weet je, die grootste waarheid is zo mooi en ergens intuïtief voelen we dat. En die grootste waarheid die zal blijven aantrekken en blijven inspireren. Net zolang totdat je er bent. En net zolang totdat iedereen er is. Ja, en dan zijn we thuis. En dat gaat ook heel veel humor meebrengen. En dit is gewoon mijn verhaal. Hè. Dit heb ik gezien in ook in meerdere visioenen. De bizarre humor. De echte volwassen grap die we dan gaan inzien.
Mm-hmm. En dan bedoel je de grap van waar we al die tijd in geloofd hebben. Wat we al die tijd gedaan hebben eigenlijk.
Ja. Dat we eigenlijk ook ontdekken van dit wisten we al diep van binnen.
Mm-hmm.
Wat hebben we toch al die tijd illusies en systemen in stand gehouden. Met name voor onszelf. Weet je, dat we nooit echt eerlijk naar onszelf hebben durven zijn. Dat zodra we iets lelijks in onszelf ontdekken, dat we dat wegduwen. Dat we daar niet doorheen durven gaan om te kijken wat daarachter zit. En dat we beseffen, we zijn niet dat lelijke. Weet je, dat is daar ontstaan. Dat is een dwaling, maar dat is helemaal niet wie we daadwerkelijk zijn.
Nee.
Ja, dat is... En, nou ja, dan ontstaat weer een nieuwe cyclus. Dan begint de dans weer opnieuw. Dan gaan we vanuit vreugde en dankbaarheid weer de mooiste dingen creëren. Muziek, gebouwen, noem maar op, en kunst. En dan gaan we weer op avontuur, want we zijn vrij. En dan komt vroeg of laat komt er weer een vorm van dwaling terug. Onder andere omdat het allerhoogste niet te benamen is.
Mm-hmm.
Maar je moet het eigenlijk wel benamen, zodat je het een plek in je leven kan geven. Weet je, want je weet, het is het allerbelangrijkste. Zodra we dat uit oog verliezen, ja, gaan we weer vanuit ons eigen beperkte bewustzijn acteren in het leven. Maar zodra we het wel een naam gaan geven, creëren we weer de suggestie dat het buiten ons zit.
Mm.
En dat is ook weer het zaadje van dwaling.
Ja.
Buiten ons, zit ook in ons. En daar kunnen we in ons mee verbinden. We hoeven God niet buiten ons te zoeken via de Pleiades en heel die schepping. Weet je, dat is juist ons avontuur. Onze speeltuin, onze glijbaan, onze tribute, ons eerbetoon. Weet je, alles wat we maar om uiting aan willen geven, expressie aan willen geven, zit in die schepping. Maar het echte verbondenheid met God kunnen we alleen maar voelen. We kunnen het daar zien en aanschouwen van wauw, tegenwoordig een stuk lastiger met deze wereld.
Mm-hmm.
Maar dat van binnen, dat is eeuwig. Ja.
Ja, ik merk als je zo over God of de schepper of de goddelijke vonk praat, dat het bij mij steeds meer resoneert. Maar ik kan me ook mezelf heugen van een jaar, 2, 3, 4 jaar geleden. Waarbij het toch veel meer weerstand opriep. Hè? En dat komt onder andere ook door het beeld wat er natuurlijk geschetst is. Hè? En het misbruik of de manier waarop de kerk dat eigenlijk gebruikt heeft.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ja, totaal. Helemaal mee eens. Weet je, de kerk heeft heel veel trauma's veroorzaakt. Weet je, tegelijkertijd ben ik ook onwijs dankbaar voor de kerk dat ze door de eeuwen heen bepaalde wijsheden hebben doorgegeven. Weet je, het is niet voor niks dat er nog steeds meer dan 2 miljard mensen wereldwijd zichzelf christen noemen. Er zit wel iets. En dat is vaak de valkuil weer voor mensen die eruit stappen of die getraumatiseerd zijn op bepaalde thema's. Dat de baby met het badwater wordt weggegooid. En ik merkte, ik heb in mezelf ook verkeerde aannames gehad over de kerk, waardoor ik weerstand heb gehad op bepaalde vlakken die niet nodig bleek te zijn. Het wereldberoemde gebed van Jezus Christus begint als onze Vader die in de hemelen zijt. Ja, ik heb dat altijd heel raar gevonden, weet je wel. God is niet hier, maar die is in de hemel. Die afgescheidenheid, die heb ik altijd raar gevonden. En ik heb een soort van conclusie daaraan overgehouden, dat christenen God niet in zichzelf weten. Dat dat echt alleen maar in de hemel is.
Ja.
Nou, ik ga sinds kort naar een gospelgemeente hier bij mij in de buurt. En ik ontdek allerlei dingetjes, zoals dat dit wat ik zojuist vertelde, dat het helemaal niet klopt. In ieder geval niet in die evangelische gemeente. Dat je, zij zeggen, nee, de God zit ook in je, het leeft in je, dat is de Heilige Geest. Ja, eigenlijk wist ik dat wel, maar ik had het gewoon weggestopt.
Mm-hmm.
En dat is wat trauma doet. Het vernauwt het bewustzijn. En we stoten het af. En we hebben een soort overshoot naar iets anders. Hoeveel mensen hebben we niet afzien haken bij de overheid bijvoorbeeld, de laatste jaren. En springen zo naar een andere leider. Of een andere
ja, een ander religie. Geloof, hè? Ja.
Ja. Weet je, maar ja, meer van hetzelfde. Dat staat gewoon weer op eenzelfde soort drijfzand als fundament.
Mm-hmm.
En dat is denk ik waar de uitnodiging ligt. Om niet vanuit trauma en pijn te kijken, maar om op Jan Geurts terug te komen, een stapje terug, vanuit gewaarzijn. Je mag die trauma's best voelen. Heb ook een plekje, doen er ook toe. Dus je hoeft ze niet af te wijzen, maar je hoeft ze ook niet te accepteren als zijnde de waarheid.
Mm-hmm.
Weet je, wat voel je nog meer? Wat zie je nog meer? Wat gebeurt hier eigenlijk? En op die manier echt... we hebben in ons nieuwe boek daar ook een artikel over fenomenologie. Fenomenologie. Dus het aanschouwen van fenomenen.
Ja, aanschouwde fenomenen, oké. Okay.
Gewoon echt puur kijken voor wat het is. Ja, dat is een van de moeilijkste dingen die er zijn.
Mm-hmm.
Kijken eigenlijk altijd met een gekleurde bril.
Ja.
Ja, ik zeg altijd, maar het is natuurlijk niet altijd, maar als je er niet bewust mee bezig bent, ja, voor mijn gevoel, dan ben je op een verdraaide manier naar de wereld aan het kijken.
Mm-hmm.
Dan leef je dus vanuit een oud programma wat niet helemaal op waarheid berust.
Je maakt al even een mooi bruggetje naar het boek. Boek deel 2.
Ja.
Je hebt hem voor je liggen volgens mij.
Zal ik hem eens laten zien?
Ja.
Dit was dus de eerste, die liet je net al zien.
Ja.
Die is eind 2021 uitgekomen. En deze hebben wij afgelopen zaterdag onthuld.
Ja, ik vind die voorkant ook echt heel gaaf. Wat is het verhaal daarachter, achter de spiraal? Is dat hetzelfde wat je net vertelde over die lamp die voor je staat? Of heeft dit een andere betekenis?
Nou, kan ik uitleggen. Kijk, deel 1 was echt een stip aan de horizon. En hier zit nog, ik weet niet of dat zichtbaar is. Ja, je ziet het wel aardig.
Ja, zo eruit.
Weet je, hier in het midden van de stip zit een torus. En de torus, dat staat voor creatie en destructie. Voor geboorte en sterfte, dat is eigenlijk de hele schepping. Dat komt en gaat, dat komt en gaat. He, daar is het zichtbare leven. En daaromheen zit nog die band. Nou, dat staat eigenlijk, dat staat voor de schepper die de schepping altijd draagt.
Mm-hmm.
Die in oneindigheid daarbuiten zit. Nou, dan staat hier nog in hele kleine lettertjes die je niet met het bloot oog kunt lezen, staat hier nog oneindige, onvoorwaardelijke, universele liefde. Nou, dat draagt dus het geheel. En binnen dat geheel, vanuit die vrijheid die met liefde gepaard gaat, kan van alles afdwalen, maar altijd weer thuisgebracht worden, omdat het geheel gedragen wordt. Nou, dat is die gouden stip. Nu voor het tweede boek hebben we de symboliek hierin weten te gieten, dat je eerst naar je eigen gouden kern groeit in je leven, dat je een soort van twee levens hebt.
Mm-hmm.
Eerst nog een soort in een afhankelijkheid staat, of een soort slapende staat. Het is een dubbele helix, dus man en vrouw kunnen elkaar begeleiden naar hun eigen heilige midden toe, of naar hun godsvonk in het midden. En als je daar eenmaal in bent thuisgekomen, dan kun je vanuit onafhankelijkheid de wereld betreden. Vrij van angst. En dan is het echt een vreugde. Een levensvreugdedans. En dat komt hier ook wel aardig uit, denk ik. Ik word er heel blij van als ik dit zo zie.
Ja, heel tof.
Beweging zit erin, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind ook mooi die grote, die zo uitwaaiert als het ware via de zijkant.
Ja, dank je. Ja. Die heb ik bedacht.
Oh, ja.
Een stukje. Nee, het is echt een co-creatie. Weet je, mensen vragen mij wel eens of ik het wil signeren, maar dat is te veel eer. Weet je, het staat in het colofon, dan zie je wie er allemaal aan deze editie hebben meegewerkt.
Ah ja.
De cover, het woord Lumens, het woord tijdboek. Het komt telkens weer vanuit een nieuwe hoek, in een bezielde ingeving. En dat is gewoon grappig om te zien dan, hoe wij daarmee omgaan. Mensen die denken soms dat het heel veel werk is of hard werken is. Maar dat is juist wat we niet doen.
Mm-hmm.
Weet je, ook afgelopen zaterdag zeiden mensen, oh, jullie hebben wel hard aan het programma gewerkt. Nou, nee, eigenlijk niet. Weet je, dat ontstaat en dat is ook echt de ruimte geven aan bezieling en vertrouwen. Wat ook echt wel oprecht gevoeld moet worden. Ik geloof niet dat dat met iedereen kan. Omdat heel veel dingen worden geuit of geblaad. Die helemaal niet vanuit een puurheid komen. Maar vanuit een wil gezien te worden. En, weet je, maar dat is niet hoe ons team in elkaar steekt. Weet je, dan, we herkennen gewoon de echte pure bezieling bij elkaar. En dan wordt zoiets geopperd. En dan is het van, oké, ja, gaan we doen. We zetten helemaal geen opties naast elkaar of vergelijkingstabellen van hoe zouden we dit doen of zo. En dan allemaal die mind dingen. Nee, als iets geopperd wordt en we voelen dat klopt, dan staat dat.
Ja. Voel je dat het klopt? Ja,
geweldig leuk om op die manier te werken, echt in vertrouwen.
Mm.
Weet je, en dat klinkt nu misschien heel makkelijk, maar het is niet makkelijk om in dat vertrouwen te komen. Weet je, we zijn eigenlijk als mens stamwezens. Weet je, en dan ben je gewend om samen te wonen in een groep van 150 mensen of zo. En dat je op dagelijkse basis eigenlijk vooral die mensen ziet. En niet ze van buiten. Dus je kent elkaar door en door en je vertrouwt elkaar. En eigenlijk proberen we te creëren vanuit dat gedachtegoed, vanuit die verbinding. Terwijl we helemaal niet samenwonen, weet je. De een zit in Groningen, de ander in Friesland, de ander in Den Bosch, de ander in Amsterdam. Ik zit op de Veluwe. Ja, en we komen niet vaak samen. Dat is gewoon onpraktisch, niet haalbaar. Dus dat is wel een uitdaging.
Ja.
Ja, weet je, dan maak je een boek over waarnemen. Illusies van waarheid onderscheiden. Ja, dat is echt van... Ja, echt een spiegel ook, waar je in gedwongen wordt om te kijken.
Mm-hmm.
En ja, niks menselijks is ons vreemd. We zitten dan ook naar elkaar te kijken. Weet je? En jij dan? En dat is best wel... daarom heeft het ook best wel lang geduurd om dit boek af te maken. Het eerste boek kwam eind 2021 uit. En toen hadden we het idee, nou, het team staat nu... We weten de richting. Het volgende boek, deel 2, dat kan wel in de zomer uitkomen. Nou, het heeft dus 9 maanden langer geduurd.
Ja.
9 maanden. In plaats van 6 maanden of 2 kwartalen heeft het 5 kwartalen geduurd om af te maken.
Wat kan de lezer verwachten? Wat is er terug te vinden in deel 2 van Tijdboek Lumens?
Ja, het begint bij het begin. Dus het begint bij een visioen over de bron. En dat artikel staat dan in deel 1. Ik zal het even laten zien. Deel 1 heeft als titel De onzichtbare werkelijkheid.
Mm-hmm.
Ze hebben hier een aantal artikelen, ook van Henk Fransen en Willem Glaudemans, die zit hier in het eerste deel. Nou, nog een aantal bekende gezichten. We hebben ook niet bekende schrijvers. Omdat we wel voelen van... Hey, die hebben ook echt iets te brengen. En persoonlijk hebben die artikelen mij ook het meeste geraakt. Misschien ook omdat het een onbekendere boodschap voor me was.
Mm-hmm.
Maar ik zou als kijker zeker niet afgaan op de namen. Want er staan bekende namen in ons boek. Weet je, Maarten Overseer en... Karen Haanmaker Zondag. Ja, dat zijn allemaal bekende namen. Maar ik zou daar echt niet naar kijken. Ik vind de grootste verrassingen zitten juist echt nog in het onbekende. Voor mij persoonlijk dan. Maar ja, ik kan alleen voor mezelf spreken.
Ik kan me voorstellen dat je geen onderscheid wil maken. Maar is er één artikel van je zegt dat heeft me zo diep geraakt. Of dat heeft me zo op een ander spoor weten te brengen?
Ja, 2 denk ik. Eentje over onderwijs.
Mm-hmm.
Dat ik echt een emotie in me voelde opkomen van gemis dat ik dat niet zo heb mogen ontvangen, zo'n onderwijs. Dat er echt geluisterd werd naar het kind, wat er uit het kind wil komen, wat de echte blauwdruk is van het kind. In plaats van dat ik weer in een mal werd gestopt met eindterm. Ik moest bepaalde dingen. En ik werd daar ook goed in, weet je. Ik kon prima studeren. Ik heb in Delft gestudeerd. Maar ons onderwijssysteem doet helemaal geen recht aan de uniekheid van ieder kind. Weet je, als een kind te ver afwijkt van de norm, hè, dan geven ze dat een diagnose en krijg je er een pilletje voor.
Ja.
Weet je, ja, het is echt iets. Ja, ik werd er wel emotioneel van toen ik dat aan het lezen was. Van hoeveel schade dat bij mij in ieder geval heeft aangericht. Weet je, en ik word me er nu bewust van, dus ik pak het op. Maar die kwam wel echt binnen, weet je. Wat een andere mensheid creëer je als het onderwijssysteem verandert.
Zeker.
Ja. Dus dat heeft me echt geraakt. En even kijken, in deel 3 zat ook een artikel over geboorte. Nou, als je die leest, daar voel ik echt een partij power bij. Maar vanuit een kalmte. Echt een kalme kracht. Heel gedecideerd.
Mm-hmm.
Dat geboorteproces, weet je, hoe dat nu gaat in ziekenhuizen. En als het kind het maar overleeft en de moeder, ja, dan wat zeur je. Weet je, maar totaal geen aandacht aan de hele gevoelswereld. En als je dat leest, die kwam ook bij mij heel erg binnen. Nou goed, ik zit dat te vergelijken en ik voel ik alweer van, oh ja, maar die is ook gaaf.
Ik verwachtte dat al toen ik je de vraag stelde.
Ja.
Ik wilde je eigenlijk niet in verlegenheid brengen.
Nee, ik vind het dus prachtig opgebouwd dat we beginnen bij de onzichtbare werkelijkheid.
Mm-hmm.
En dat we dan in het tweede deel naar de zichtbare wereld gaan kijken. Weet je, dat doet er ook toe. Dat is onze relatieve waarheid waar we direct mee te maken hebben. Kunnen we gewoon niet aan voorbij gaan.
Nee.
Weet je, en dan het laatste deel, deel 3, is de voelbare verbinding. En daarin wordt dus zeg maar het ontastbare met het tastbare verbonden. Nou, zoals je ziet zitten er ook prachtige kunstwerken bij die er maar ieder deel nog een keer vergroot bij staat.
Ja, wauw.
Ja, ik word er zelf gewoon weer stil van als ik naar zit te kijken. Ja. Wauw, weet je, dit hebben we gewoon gemaakt. En ja, weten te manifesteren. Om al die prachtige inzichten die we door de jaren heen om ons heen horen, om die gewoon eens goed op te schrijven en op een rijtje te zetten.
Mm-hmm.
Weet je, nieuwe wereld. We gaan naar een nieuwe wereld. Ja, wat is dat dan precies? Weet je, maar om dat gewoon eens op een rijtje te zetten, die hoek, en dat echt een richting duidelijk wordt, een soort beeld ontstaat van al die artikelen die als een soort stippen zijn, dat echt een soort beeld ontstaat van ja, wauw. Weet je, de tweede boek heeft als thema waarnemen. Eigenlijk heeft het eerste boek een soort puzzel uiteengelegd, met allemaal hoofdstukken en puzzelstukken van een samenleving, die gestoeld is op waarachtigheid.
Mm-hmm.
Dus echt, echt diep gaat. En het tweede boek, waarnemen, is eigenlijk niet een puzzelstukje van die puzzel, maar is het fundament van die puzzel. Daar rust de hele puzzel op. Als wij niet weten waar te nemen, als we onbewust blijven aannemen dat iets is zoals het gewoon is, en zo hebben we het altijd gedaan, dus zullen we het alles zo doen, bladibla. Weet je, blijf je weer bespeelbaar, waar we het net over hadden. Blijf je in een illusie leven. Dus ons waarnemingsvermogen zal echt moeten opschonen om die puzzel goed te kunnen dragen. En ons volgende boek, ons derde boek, gaat over leiderschap. Weet je? En dat is ook geen puzzelstukje. Dat is over hoe die hele puzzel kan groeien. En hoe die kan uitwaaieren en zich kan verspreiden. Weet je? En dit had ik ook niet zo van tevoren bedacht. Maar nu ik het zo zie, dan denk ik, hey, dit klopt zo mooi, deze volgorde van boeken.
Mm-hmm.
Ja, en te gek om aan te werken, want wij weten ook niet wat erin gaat komen. Wij benaderen iemand omdat we weten, gehoord hebben, denken dat iemand wel iets zinnigs te brengen heeft op een bepaald thema. Maar dan krijgen we vervolgens het daadwerkelijke artikel en dan zien we pas echt wat er staat. Mm-hmm. Ja, dus keer op keer verrast ons dat weer en overweldigt het ons van wow, wat gaaf. Dus ja, en nu, nu ik zo het gevoel heb van, nou ja, hè, bekering of met God leven, echt in waarheid, dat ik nu ook echt het gevoel heb, nu ben ik er klaar voor om mezelf echt weer opnieuw op te bouwen.
Mm-hmm.
En ik heb dat zo vaak al te horen gekregen de laatste jaren. We moeten zus of bekrachtigen. En denk ik, ja, maar vanuit welke energie, vanuit welk bewustzijn ga je dat dan doen? Komt het niet vanuit pure liefde? Weet je, wat gaan we dan maken? Zitten we gewoon weer op het oude spoor?
Mm-hmm.
Vroeg of laat krijg je gewoon weer dezelfde vergelijkbare ellende terug. Dus nu, ja, staan we aan de vooravond om aan ons derde boek te gaan werken, Leiderschap. En ik voel, het is ook voor mij persoonlijk gewoon het thema waar ik nu voor sta. Mezelf
persoonlijk opbouwen. Gebied bedoel je dus, ja.
Ja, ja, ja. Om echt, echt vanuit waarheid te kunnen gaan leiden, mijzelf. Mm. Echt mijn persoonlijk leiderschap. Het woord leiderschap heeft zelf ook heel veel trauma op zichzelf zitten. Heel veel associaties. En dat wil niet zeggen dat die term dan fout is of niet klopt. Ik denk dat leiderschap heel gezond is. Je persoonlijke leiderschap.
Mm-hmm.
En dat mensen elkaar vanuit zuiverheid dienend kunnen leiden. Weet je, dus dat is ja, een mooi vervolg. Dus een mooie puzzel uiteengezet. Het stoelt op een fundament wat staat als een huis. Gewoon een rotsvast fundament. En dan vanuit leiderschap dat gaan uitbouwen. En ik denk, en ja, als ik toch aan het vertellen ben, de vierde editie zal gaan over verbinden.
Okay.
En de laatste, de vijfde, over creëren. En kijk, dit is ook maar beperkt. Hè? Het bereik van dit boek is beperkt. Het is niet dat we 8 miljard boeken voor ieder mens op aarde uit gaan brengen. Weet je, dus als wij dit aan het opschalen zijn, is het ook op een gegeven moment dus, nou, een uitnodiging om naar buiten toe te verbinden. Dat we niet een eigen bubbel creëren,
mm-hmm.
maar dat wij ook met andere initiatieven weten te verbinden. Kijk, en dit is al een bundeling van initiatieven in Nederland, maar er is zoveel.
Zeker.
Ook binnen Nederland zijn ook weer nog weer andere stromingen. Hè? Ook mensen die naar hun beste eer en geweten op zoek zijn naar waarheidsvinding. Weet je, maar we zijn eigenlijk een soort waterstroompjes die van berghellingen afkomen. Jij en ik zitten ongeveer op dezelfde berghelling en ons waterstroompje is nu samengekomen. Maar er is ook een berg aan de overkant, wel in hetzelfde land. Daar zijn ook waterstroompjes en we kijken daar van zo, dat is ver weg van ons, zeg. Die doen het anders.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk komen wij daar ook mee samen. En dat stroomt naar een oceaan en dan zien we aan de andere kant van de oceaan ook bergen staan, een ander land. Nou, dat lijkt helemaal ver van ons bed. Weet je, maar die stroompjes daar, die komen ook in dezelfde oceaan uit. Weet je, uiteindelijk zijn we gewoon echt één grote familie. En dat we echt ook die eenheid gaan voelen en weten.
Ja.
Nou, om daarmee te kunnen verbinden met die andere stroompjes. Dus daar is dan een vierde editie voor. Verbinden. Het lijkt ook weer zo triviaal, net als waarnemen. Het lijkt zo voor de hand liggend van, ja. Mm-hmm. Dat doe je toch gewoon, maar er is zoveel over te zeggen. Er zijn zoveel valkuilen. Weet je, en als alles verbonden is, ja, dan kan het echte feest beginnen van creatie. En ja, dan is het ook gewoon klaar. Ik heb helemaal niet ambitie of het gevoel dat ik dit de rest van mijn leven ga doen of zo. Het voelt echt als een ja, mooi project.
Ja.
Nu deze 5 boeken en dan ieder seizoen een podcast serie maken. Ja, dan zien we wel waar het leven heen leidt.
Ja, mooi. Nou, heel inspirerend ook. Ik vind ook hoe je erover vertelt. Dan de passie die spat er vanaf. Dat merk ik wel.
Ja, leuk. Ja, ik zou echt niks anders willen doen. Weet je. Ik had hiervoor een eigen bedrijf en dat heb ik verkocht. Omdat ik gewoon niks anders wilde dan met dit soort dingen bezig zijn. En ik had een heel mooi eigen bedrijf hoor. En dat groeit nog steeds door als een mal. Hè. Ze hebben nou een nummer 1 prijs gewonnen, hoofdprijs gewonnen in snelst groeiend e-commerce bedrijf.
Ja, ja.
Dat was mijn bedrijf.
Wat doet het dan met jou om dat nu van een afstandje te zien?
Nou ja, dat triggert ego-dingen. Weet je, ik moet nu op een hele kleine voet gaan leven. Dus ik ben klein gaan wonen. Ik woon in Amsterdam op de Beethovenstraat, bovenin, een soort penthouse. Ja, prachtig. En ik was wel met bewuste dingen bezig, aan boeken lezen. En Jan Geurts en Pim van Lommel en Rupert Sheldrake. En mijn bedrijf was in ecologische ongediertebestrijdingsproducten voor huishoudens. Dus het droeg wel zijn steentje bij. Maar ja, ik kon dat gewoon niet meer. Het voelt echt zo als mijn roeping. En ja, dat is dan de grap, weet je. Ook de oefening erin zien om dan op zoveel kleinere voeten te gaan leven. Weet je, ik heb mijn woonlast een factor 8 omlaag gebracht. Ja, kon niet anders. En het is nog steeds spannend, weet je. Gaan we dit wel redden zo?
Ja.
Maar tegelijkertijd zie ik ook wel van ja, het is ook gewoon de oefening die me gegeven wordt. Om die controle los te laten. Om de hechting aan geld los te laten. Te vertrouwen dat het pad iets zal brengen wat klopt, wat dat ook is. Ja, dat is moeilijk. Weet je, ik zit een heel mooi verhaal te vertellen over God en de schepper. Maar dat betekent ook wel daad bij woord voegen. Weet je, is het een verhaaltje? Is het een act wat ik hier zit te vertellen?
Leef je het echt, hè?
Ja. Ja, dus dat is de grap. En dan merk je ook van ja, het is echt. En dan kom je weer die programma's tegen van een show. Ja, we hebben wel echt een flinke afdwaling gemaakt met de mensheid.
Ja.
Ja.
Ik wil nog graag een thema aansnijden: stress of misschien wel burn-out.
Ja.
Wat is de fase in jouw leven waarin je veel stress hebt ervaren?
Ik denk de meeste stress toen ik niet zelfstandig was, gek genoeg. Dat herinner ik me nog, dat ik toen echt wakker kon liggen over dingen. Ja, en misschien ook, omdat dat toch ook iets van manipulatie had. Omdat ik niet zelfstandig was. En sinds ik zelfstandig geworden ben, heb ik ook het gevoel dat ik veel meer uitgelijnd ben met wat ik echt verlang en wat ik doe. Ik denk dat daar echt de burn-outs vandaan komen. Dat mensen hun zielen het uitschreeuwen. Weet je, dat vind ik ook heel bemoedigend. Dat ik van oud-collega's en oude voormalige buren uit Amsterdam bijvoorbeeld. Nu berichtjes krijg van, hey, ik kijk je podcast.
Oh ja.
Weet je, heel herkenbaar. En dan zitten ze bijvoorbeeld met een burn-out thuis. Maar dan zitten ze nog in hun matrixbaan, moet ik maar zeggen. Weet je, dan werken ze voor een multinational. Waarin ze dan best wel wat geld verdienen. Niet eens zoveel. Maar ze zitten gewoon voor een ander te werken. Met iets wat helemaal niet direct, nou, of indirect de wereld mooier maakt. Weet je, de producten die ze verkopen, ja. Als jij het niet doet, doet een ander het. En ze zijn helemaal niet eens gezonde producten. Dus ja, wat brengt jouw energie de wereld in? Ja, ik snap dat, ook al is dat niet direct te duiden, bewust, maar dat je ziel dat heel goed weet.
Ja.
En die wil gewoon wat anders. Die voelt, ik ben hier met een andere missie op aarde. We zijn hier om het om te zetten. We zijn hier om ons te verlossen van de illusies en alle ketenen van het verleden. En om echt een leven in waarheid te gaan ervaren. Ja, dan zit je daar 9 of 5 in een kantoor. Ja, daar hoor je niet vrolijk van.
Is dat ook hoe jij het concept burn-out ziet? Dat je eigenlijk heel ver van je levenspad, van je zielsmissie, of hoe je het ook noemen wil, hè, bent afgedwaald. En dat het leven eigenlijk aan de bel aantrekken is van, joh, kom op, wakker worden. En,
ja. Kijk, het is een zegen, een burn-out. Net als wat ik net vertelde over dat angst en pijn, dat navigatiemiddelen zijn. Zodat je kunt constateren wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt. En een burn-out is een soort laatste redmiddel, omdat je allerlei eerdere signalen genegeerd hebt. En ja, en wees blij dat dat bestaat. Want anders blijf je gewoon lekker die signalen negeren. Ja. Totdat je de laatste adem uitblaast. En dan verlaat je ziel je lichaam met het volledige besef wat het allemaal heeft laten liggen. Ja, dat wil je niet. Je wil niet op die manier je laatste adem uitblazen.
Nee.
Dat is gewoon levensspijt. Weet je, Maarten Overzier die vertelt ook. Je neemt die trauma's mee naar volgende levens.
Mm-hmm.
Weet je, en dat uitzicht in allerlei nare zaken. In je karakter. In ziektes. Je weet maar niet wat er gebeurt. Je voelt je slachtoffer.
Ja.
Ja, nee, weet je, dit gaat gewoon over jezelf zijn. Weet je, het is eigenlijk zo eenvoudig, maar tegelijkertijd het moeilijkste wat er is. Jezelf zijn.
Zeker.
Volg je blauwdruk, weet je, ja. Maar daar is echt eerlijkheid voor nodig. Want in mijn ogen, praktisch niemand leeft in zijn eigen blauwdruk.
Mm-hmm.
En om te accepteren, te benoemen, te erkennen dat je jezelf voor de gek houdt, dat je iemand anders bent. Ja, dat heeft met bestaansrecht te maken, met je identiteit. Dat is gewoon vergelijkbaar met sterven. Als ik niet ben wie ik dacht te zijn, wie ben ik dan nog? Hoe gaat mijn omgeving mij dan nog ervaren en accepteren?
Ja.
Nou, dat is een soort ego-dood.
Eigenlijk wel, hè?
Wat ook zeker is.
Ja.
Maar ja, het allermoeilijkste.
Ja. Ja, het resoneert heel erg wat je nu vertelt. En... Ja, mijn eigen pad. Hè? Ik heb ook een burn-out ervaren. En dan wordt natuurlijk tegen je verteld. Je bent overwerkt. En allemaal van dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar een gevolg. Van hè, hoe we in het leven staan. En de waarde die we toekennen aan werk. En
ja.
Vele dieper liggende thema's. Waarom we op een bepaalde manier met werk omgaan. En nou ja, dan kom je ook bij trauma terecht. En dat we zo ver zijn afgedreven. Ja, van wat we eigenlijk hier te doen hebben. Hè? Wat eigenlijk echt belangrijk is. Wat ons, ja, ons diepste verlangen heel diep van binnen is.
Ja. Ja, ja dat wilde eruit.
Ja.
Ja. Maar mooi dat je hem al zo vroeg, zo jong hebt gehad.
Ja, ja in die zin zou ik kijken ook nu wel op terug. Hè? Van het is goed dat het gebeurd is. En dat het mij wakker geschud en ja, bewust heeft gemaakt van een heleboel dingen. En dat het me echt op het op koers heeft gezet naar mijn eigen levenspad.
Ja. Weet jij hoe je erin terecht bent gekomen? Of hoe jij je hebt af laten dwalen, om het maar zo te zeggen?
Ja, trauma, uiteindelijk.
Ja.
Ja. En zowel in dit leven, maar ik kom er nu steeds meer achter dat er ook dingen zijn die ik meedraag hè, uit vorige levens of uit de familiaire lijn.
Mm-hmm.
He, waardoor ik op een bepaalde manier in het leven sta, of stond. Waardoor ik op een bepaalde manier met dingen omga.
Ja.
En nu dat steeds helderder wordt. En he, dat ja, ontmanteld wordt, of op zijn plek krijgt. En er steeds meer bewustzijn op ontstaat. Kan ik ook steeds meer keuzes maken die wel vanuit mijn hart komen.
Ja.
En die niet door pijn, of door angst, of door ego gedreven worden. Maar gewoon echt vanuit het hart komen.
Ja, mooi man. Ja. Ja, herkenbaar ook wat je zegt. Weet je, ik werd ook heel erg beïnvloed door vrienden.
Mm-hmm.
Ik zet mannen best wel op een voetstuk. Dat heeft met mijn eigen vaderrelatie te maken. Als ik een sterke man tegenover een vriend, dan luister ik daar graag naar. En richting 2020 heb ik met een paar vrienden is er afstand ontstaan. En dat ging best wel vreemd. Maar achteraf denk ik, ja, dat was helemaal kloppend.
Mm-hmm.
Om mij de mentale vrijheid te geven om mijn eigen pad te gaan.
Ja.
Echt de eigen keuzes te durven maken. Ja. Anders had ik misschien ook wel een burn-out gehad. Had ik misschien nog in dat bedrijf gezeten. Had ik nu misschien in een Lamborghini gereden.
Ja.
Ja, ze verdienen echt goed geld nou.
Ja. Maar ja, als je kijkt naar hoe je je nu voelt ten opzichte van hoe je je dan had gevoeld, wat komt er dan meteen niet op?
Ja, nou ja, er is niks mooiers dan waarheid.
Ja.
Weet je, de bevrijding. Weet je, geld kan helemaal niet bevrijden. Het geeft wel een bevrijd gevoel, hè, maar dat is tijdelijk. En dat bevrijde gevoel, weet je, dat is ook de grote valkuil ervan. Het is een herinnering aan de oorsprong. Weet je, de ultieme vrijheid.
Mm.
Ultieme almacht. Die wij weten diep van ons. Waarin we één zijn met de schepper. Die almacht, die is oneindig.
Ja.
Dus alles wat jou meer macht geeft of meer vrijheid geeft, lijkt op thuis. Dus je denkt, hé, mijn gevoel van heimwee is hiermee opgelost. Denk je, eventjes. Maar ja, het is tijdelijk, want je bent niet echt thuis. Je hebt helemaal geen godsbesef gekregen. Je bent helemaal niet in het nirvana gekeerd. Je bent helemaal niet bekeerd. Dus wat doe je? Van alles wat je in je leven hebt gedaan, wat jou het meest heeft thuisgebracht, dat ga je meer doen. Dus je gaat nog meer focussen op geld verdienen. Je gaat nog meer macht verzamelen. Eigenlijk zijn dat hele spirituele exercities. Hè?
Ja.
Met alle gevolgen van dien, omdat het niet gekoppeld is aan het geheel.
Ja.
Het ego probeert thuis te komen. Het weet ergens diep van binnen, ik ben nog niet thuis.
Mm.
Dan zie je dat macht nooit genoeg is. Het sloopt op zichzelf. Weet je, als mensen de hele wereld bezitten, ja, dan moeten ze naar Mars. Dan moeten ze Mars gaan bezitten. Allemaal die expansie, allemaal de onbewuste drang om thuis te komen. Maar het is
een hele mooie uitleg. Ja, ik heb nog nooit zo'n scherpe uitleg van het concept geld gehoord. Want ik merk dat ik er zelf best wel een duale relatie mee heb. Aan de ene kant heb ik zoiets van, ik wil helemaal geen geld. Hè? Ik wil er niks mee te maken hebben. Ik wil gewoon liefde, verbinding, creatie, inspiratie. Ja, maar ja, aan de andere kant, ook wel een keertje op vakantie. Hè? Ik moet ook rekeningen betalen.
Ja.
En dan soms ga ik weer helemaal naar die kant. Van, oh ja, moet er meer en groeien. Maar ik vind het een mooie uitleg. Dat het ergens je het gevoel geeft. Als je er meer van krijgt. Van, nu kom ik thuis en nu heb ik het. Nu heb ik die vrijheid. Ja. Nu heb ik die macht. Nu heb ik die keuze.
Ja. En ook hier op aarde in deze verschijningsvorm. Moeten we werken om iets te creëren. Weet je, en dat is nou eenmaal deze geschapen realiteit. Maar diep van binnen voelt het ook heel goddelijk dat je gewoon iets kunt bestellen en een dag later heb je het. Eigenlijk is het nog goddelijker om het direct te krijgen. Dus boom, en voilà, er is hier iets. Weet je, dat is nog veel meer een herinnering aan onze oorsprong. Zelf moeten zwoegen en een kastje in elkaar knutselen en hout zagen of whatever. Allemaal gedoe. Weet je, dat is niet de diepste oorsprong van de grote geest. Dat is gewoon instant manifestation. En dat is ook zo'n stroming nu die heel populair is. Instant manifestation. Ja, dat resoneert met iets in je. Omdat je weet, onbewust weet je het, dat jij dat bent.
Mm-hmm.
Dat is je goddelijke kern.
Ja.
Maar dat komt dan op allerlei verdraaide manieren tot uiting.
Mooi.
Ja.
Ik voel dat we naar de afronding gaan.
Ja, wel mooi dat
Stop
je dan
op het hoogtepunt, hè? Eigenlijk zeggen ze.
Ja, nee, mooi dat je ook nog even op dat geld inging. Weet je, dat is ook wel in mijn ogen is een van die fundamentele illusies.
Mm-hmm.
Dat je echt één keer geld nodig te hebben. Weet je, maar geld is iets wat altijd tussen mensen in zal staan, want er is altijd een onderhandeling nodig, een waardebepaling. Dus zolang we geld gebruiken, zal er altijd een tegengesteld belang zijn tussen koper en verkoper.
Mm-hmm.
En dan kunnen ze wel heel lief zijn en dat zie ik ook heel vaak gebeuren, niet te moeilijk doen. Dat is prima. Maar ja, de natuur varieert in alles. Dus ook in de hechting naar geld toe. Dus de een zal wat meer hechten aan geld dan de ander. En dus krijg je dat het weer gaat samenklonteren en concentreren rondom bepaalde figuren en minder bij anderen.
Mm-hmm.
En dus je ziet het is vanaf het begin af aan al gedoemd om te ontsporen. Want op een gegeven moment gaat het zo ver tegen de natuurlijke gevoelens van geweten in en van eerlijkheid. En denk van ja, maar dit slaat nergens op. Ja, en dan moet er weer een revolutie komen. En dan gaan we weer elkaar aankijken van nee, maar het concept geld is neutraal. Het ligt er maar aan wat je ermee doet. Oh ja, oh ja, oh ja. Laten we dat blijven
Dan
gebruiken.
gaan we weer.
Ja. Weet je, maar ook werken voor geld is minder mooi wat eruit komt dan als je werkt vanuit je intrinsieke motivatie. Echt vanuit passie. Dat zie je ook bij de grootste kunstenaars en artiesten die vanuit hun puurheid brengen wat ze brengen. En als bijgevolg, ja, heel veel geld harken. Waar ze ook met regelmaat aan ten onder gaan. Dat is ook maar iets wat je moet aankunnen. Zoveel
Zeker.
Geld. En de macht die het geeft. De invloed die het geeft.
Ja, in die continue groei waar je dan in geforceerd wordt eigenlijk. Hè? Van meer en groter. Ja. En, ja.
Ja. Kijk, in het concept geld. Ik wil er ook eens een boekje over schrijven, denk ik. Maar ik vind het helemaal niet leuk om over geld te praten. Maar het voelt wel heel belangrijk om hier over te praten. Want ik snap ook. Ik heb alle redenen voor geld wel gehoord inmiddels. Het is ook heel handig om te specialiseren. Dat iemand zich echt heel goed kan specialiseren op iets wat toch wel heel nuttig is voor de community. En dat hij daar ook een waardering voor kan krijgen. Weet je, maar het probleem is als je dat met geld gaat realiseren. Dat die community of die samenleving nooit tot rust kan komen. Kan nooit tot stilstand komen en echt tot bezinning. Want dat betekent dat bepaalde mensen hun eten niet meer kunnen kopen of hun woonlasten niet meer kunnen dragen.
Mm-hmm.
Het moet rondgaan, geld moet rollen. Weet je, dus dat betekent dat er gewoon nooit echt de rust is. Er is altijd nog iets, oh, we moeten nog iets, we moeten weer iets. Terwijl alles wat we moeten, wat we nodig hebben, weet je, dat wordt gegeven. Ja, en als we dat nou als uitgangspunt nemen. En vanuit die intrinsieke motivatie onze giften delen met de wereld. Ja, dan heb je een wereldwijde bloemenzee van 8 miljard mensen die openklappen in onvoorwaardelijkheid. En het laten stromen. En ik denk niet dat we dat met 8 miljard mensen gaan redden. Ik denk dat er nog hele nare dingen kunnen gaan gebeuren de komende jaren. Omdat ook niet lang niet iedereen dat wil of kan. Of durft daaraan over te geven.
Ja,
ja en ik, ja, daarom doe ik ook wat ik doe. Om een alternatief te laten zien. Om daar een soort van bedding aan te geven. Dat het wel echt anders kan. Dat het niet zo eng is. Dat het juist eigenlijk veel mooier is.
Mm-hmm.
Ja.
Mooi. Nou, die boodschap heb je wel overgebracht vandaag. In dit gesprek, geloof ik. Hoe kunnen mensen jou vinden of Lumens vinden als ze meer willen weten over de boekenserie, de podcast of misschien over jou als persoon?
Als je googelt, of nee, Ecosia moet je gebruiken, niet Google. naar Tijdboek of tijdboeklumens.nl, tijdboeklumens.nl. We hebben een YouTube kanaal. Instagram account is leuk. Daar zetten we vaak ook reels. Korte fragmenten uit onze podcast.
Mm-hmm.
Nou, die worden soms meer dan 150.000 keer bekeken.
Okay.
Dat is wel echt heel leuk om te zien hoe dat aan kan slaan soms.
Ja.
Ja, zo een beetje. En ja, we zijn een wegwijzer. Of een van de velen. Het is niet de bedoeling om ons dan op een voetstuk te zetten. Of echt te volgen. Het gaat er gewoon om. Het is ook een tijdboek. Onder andere omdat het tijdelijk is. Het is als een soort vlot om naar de overkant te komen.
Mm-hmm.
Maar de uiteindelijke wijsheid zit in ons allemaal. Die echte verbinding met het Allerhoogste. En dat is waarheid. En al het andere kan dan alleen maar verstoren. En ruis opleveren. Ja. Nou, dat.
Dankjewel, Ferdinand.
Ja, leuk, Rijn. Dankjewel voor het gesprek. Ik Mooi. Heb het genoten. Leuk dat jij je persoonlijke dingen kon delen.
Ja, ja, gedaan. Nou, beste kijker en luisteraar, jullie natuurlijk ook bedankt voor het kijken. Ik moet er even van bijkomen. Zoveel indrukken heb ik opgedaan. Nou, ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook geldt. En vond je dit nou echt een mooie aflevering? Deel hem dus ook vooral. Hè. Deel hem met vrienden, bekende mensen in je omgeving. Zoek zeker ook even de website van Lumens. En dan zie ik jullie heel graag weer bij een volgende aflevering.
Thank you.